Ja. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed zo, ja. Ja, heel goed. Het heeft nog een tijdje geduurd hoor, voordat iedereen dat door had, dat ze rustig goedemorgen mogen zeggen. En met passie, hè, zoals IQ zegt, met passie. Ja. Oké. Het is ook een beetje op verzoek, waar ik wel vaak, heb ik zo wel eens de vraag gekregen in een mail of ook in een gesprek. Dat, ik weet niet of het... ik weet niet of het helemaal waar is, maar er was zo'n idee dat ik wel over van alles praat, over literatuur, over zen en zo, maar dat ik heel weinig gepraat heb over wat eigenlijk het belangrijkste onderwerp is van alle poëzie, van alle romans, van alle films, de liefde. En gewoon ook gewoon de liefde tussen twee mensen. En misschien is dat waar, of ik denk dat ik toch wel eens iets gedaan heb, maar ik heb me nou voorgenomen om daar iets op te zeggen met heel veel huiver. Want nou, uiteindelijk is, ten diepste, is zoiets mysterie. Of we dat willen weten of niet, het is niet alleen mysterie. Er zijn ook hele andere aspecten in die gewoon fysiek zijn en ook heel waardevol zijn en ook heilig zijn, ook heilig. Maar er is ook een dimensie die religieus is, mystiek. En ik zou willen proberen dat maar een beetje dichterbij te brengen. Allereerst, wat ik net al zei, dus, er is de eerste tekst die ik vond toen ik ging kijken of er iets in de Chinese Chan-traditie was. En dat was van iemand die een Grieks woord kende, mysterion. Mysterion is mysterie. En dat komt van het woord muo, zwijgen. Mysteria is dat waarover je mond moet houden. Daarover moet je zwijgen. Dus het is eigenlijk al altijd riskant om te praten. Maar dat wist de Boeddha ook. En desondanks heeft hij toch gepraat. En desondanks moeten wij dat ook maar doen. Wij zijn mensen met woorden en elk woord schiet tekort, maar het is een poging. En in die poging kunnen toch van hart tot hart misschien overkomen. En ik zal gewoon maar wat dingen die ik opgeschreven heb naar voren halen. Allereerst, wat wij in een van de sutra's ook binnen, van zonder het hart van liefde en mededogen is de meditatie. Hoe belangrijk ook in allerlei andere opzichten, voor je chakra's, wat het ook zijn, en je energieën en zo, en vibraties en wat het ook zijn. Maar allereerst is het liefde. En liefde als mysterie. En liefde als compassie. En iets wat grenzeloos alles omsluit. Ik weet dat de Te Ching altijd zei, en Masao Abe ook altijd, ook benadrukte hij vaak zo aan het einde van een sessie, waar hij ook over sprak, nam hij altijd één zin. En het belangrijkste is de liefde. En Kuan Yin, die noemde hij er altijd bij. Liefde en Kuan Yin. Ik weet niet of sommigen van jullie in het museum geweest zijn, het Missiemuseum hier, zijn er mensen geweest? Ja? Er staat een prachtig beeld van Kuan Yin. Heb je dat gezien?
Ja.
Mooi, hè? Ja. Ik heb er nou een foto van gekregen. Het is een hele mooie Kuan Yin met een kindje. Die bestaat, hè? Kuan Yin met een kindje. En die heet ook de Maria Kuan Yin, heet die, in het oosten. Dat is heel typisch. Misschien is het door invloed daarvan. Door invloed van het Maria-beeld met kindje Jezus. Maar er is een icoon van een kind. En die moederlijke liefde. En die grenzeloze ontferming. Maar dat is een thema wat ik een andere keer nog zal noemen. Nu dus echt alleen over de liefde. En dan een figuur, IQ. Zenmeester IQ. Hij was een neef, geloof ik ook. Hij was ook ergens ver familie van de keizerlijke dingen. Maar het was een zeer bijzonder monnik. Het was een sleutelfiguur in de Japanse traditie, IQ. En IQ als monnik had een grote liefde voor een non. En ik geloof dat zij blind was, als ik me niet vergis. Shin Hij noemt haar altijd de mooie Sjien, de mooie Sjien. En hij heeft daar prachtige poëzie over geschreven, over Sjien. Prachtige religieuze, mystieke poëzie. Over Ishin den Sjien, van hart tot hart. En dat het voorbij alles reikt wat vorm, materie is, tijd enzovoorts. En tegelijk benadrukt hij ook de waarde, en dat maakt het zo ontroerend, van de erotiek. En dat die ook heilig is. En de seksualiteit en de zinnelijkheid, dat die ook heilig is. Terwijl dezelfde IQ in andere Taizo's ook benadrukt hoe belangrijk de weg van het celibaat is en van het monnik zijn. En hij zegt dat het een is niet beter dan het ander. Het zijn twee wegen. Het zijn allebei wegen en voor allebei hebben wij te buigen. Dat zegt hij ook. En soms is het dat in één leven er een periode is waarin het een overheerst en het ander. En dat is het meest persoonlijke en het meest intieme, daar kan niemand over oordelen. En allereerst is, als het liefde is, het is genade. Het is een wonder. Het is een wonder. En nooit te begrijpen. Dus dat over IQ. IQ heeft ook een uitdrukking, ik weet niet, misschien kent u het en misschien heb ik het al eens gezegd. Hij had een uitdrukking om dat te verwoorden naar dat is een blinde non, Sjien. En hij zegt ergens, I vow her eternity. Hij zegt het in het Japans, ik heb het in het Engels gelezen, dus zo is het mij bij. Ik leg de gelofte af dat mijn liefde voor haar eeuwig zal zijn. En een andere keer zegt hij, het is voor 10.000 lifetimes. Dus 10.000 levens opnieuw. Dat zegt, dat is iets van, ja, daar kunnen we eigenlijk niet bij. Dat is iets dat het ook een eeuwigheidsdimensie heeft. Het is iets eeuwigs. Het is trouwens ook, ik weet niet wie er geschreven heeft, ik geloof Rielke ook, die zal ik dadelijk nog noemen. En alles wat ooit opgevlamd is in het hart van een mens aan liefde, kan nooit meer, aan echte liefde, kan nooit meer niet zijn. En hij zegt, misschien zijn het alleen de kinderen die dat nog weten en vermoeden. En daarom zijn kinderen zo rijk. En daarom wordt ook benadrukt, Daisen Suzuki en anderen, dat we weer kind moeten worden. Zoals een Nederlandse dichter, Ed Hoornik, hè? Kind weer worden en naar de sterren kijken. En daarheen langzaam worden opgetild. En het is dat we een kind worden, het staat in het evangelie, het staat in zoveel teksten. Daar is iets heel belangrijks in, is iets waars in. Fortman, die Hans Fortman, de cultuur- en godsdienstpsycholoog, bij wie ik dan doctoreerde, die zei altijd, ik ben het even kwijt. Maar die heeft er ook iets prachtigs over gezegd. Maar ik heb hier een getuigenis dat ik voor wil lezen van een vrouw. Een Poolse vrouw. Een Poolse kunstenares, dichteres, schrijfster en eigenlijk ook een mystica. Scarlett Nikolska. Ik had er nooit van gehoord. Kent iemand haar? Nou, gelukkig maar, dan is het iets nieuws. Voor mij was dat ook nieuw. Scarlett Nikolska. En ik vind het ook heel belangrijk dat het een vrouw is die deze getuigenis aflegt. Hè? Dus over het algemeen zijn het toch vooral mannen die altijd aan het woord komen in de traditie van religies. Maar dit is een vrouw. En het is een heel indrukwekkend en mooi getuigenis. En een waarschuwing. En een oproep. En dat zal ik dus even voorlezen. Wellicht wordt het grootste probleem in onze tijd een teleurgang van liefde. Niet overal, maar vaak en veel en op veel plaatsen. Het verdwijnen van de eros in de zin van iets heiligs, iets puurs. Er is veel geschreven over erotiek en seksualiteit. Dat zal allemaal ook zijn waarde hebben, maar het is meer. En over dat meer wil ik het hebben. Als wij dat meer, dat diepere in de liefde en het belang van liefde zullen vergeten of zullen verwaarlozen, zal op de duur onze creativiteit daaraan verminderen. En zullen wij minder leven. En uiteindelijk zal het fataal blijven, zonder de liefde, zonder het hart van mededogen. Het is bijna onze tekst, hè? Zonder het hart van liefde en mededogen, zo formuleert ze het. En in een zin staat er daarbij, is de meditatie, hoe mooi ook in allerlei opzichten, van geen waarde. En dan gaat ze verder. In de liefde schuilt het diepste mysterie van de schepping en van de mogelijkheid, en dat is iets wat vaak niet gezien wordt, en van de mogelijkheid tot contemplatie, tot meditatie. Misschien denk je niet het eerste bij liefde aan contemplatie en meditatie. En daarom vind ik het zo belangrijk dat dat genoemd wordt. Want in de stilte gaan is ook een verdieping van alle authentieke gevoelens. Ook van liefde. Ook van geraakt zijn. Wat toch het rijkste is wat er bestaat in het leven. Door een ander geraakt zijn. En dat dat door contemplatie dieper wordt. Of hoe je het moet noemen. Of zuiverder. Of een dimensie erbij krijgt. Ja? En dat wij daarvoor alleen maar in eerbied en dankbaarheid onze handen kunnen vouwen. Dat alles steeds kan verdiepen. Een eindeloze weg. Een eindeloze is de weg naar het ontwaken. We gaan die tot het einde. Dat geldt niet alleen voor het mystieke, maar dat geldt ook hier. Er is geen grens. Ik heb het meeste en het mooiste daarover gelezen en het authentiekste in de zogenaamde atheïstische Sovjet-literatuur. Ook over liefde. En ontdekken in het ontdekken van een genegenheid of het ontdekken van een diep verlangen naar genegenheid. Ook al komt die niet, al is die niet ingevuld. Al moet je wachten en waken en hopen en door teleurstellingen heen. En dan staat ook, geef dat diepste verlangen nooit op. Nooit op. Is een prachtige tekst van Paul Claudel. En die heb ik misschien wel eens genoemd. Ik heb hem ooit gebruikt als devies voor mijn boek over Dostojevski. Ongeveer alweer 50 jaar geleden. En dat is, dat is eigenlijk een situatie die in het leven zo vaak voorkomt. Er is iemand, daar is een liefde. Dus een man en een vrouw. En het lijkt onmogelijk. Het lijkt uitzichtloos. En die persoon, die vrouw, die heeft 's nachts een gebed met haar engelbewaarder. Een opstandig gebed. Hè? Waarom? Waarom deze pijn? Waarom? Waarom in godsnaam een onmogelijke liefde? Waarom hunker ik iets dat onbereikbaar lijkt? En dan zegt die engel, het is toch goed dat jij de liefde leert kennen. Ook in het gemis. En dan zegt ze, ja, naar een gemis. Naar een illusie die ons toch altijd opslap. Nee, zegt de engel. Wat diep in ons leeft aan verlangen. Bij iedereen, hoe dat verlangen ook is, is gericht op vervulling. En zal ooit uitkomen in een totale vervulling. Want daarom leeft het in ons, die prikkel, die oproep, dat verlangen. En dan zegt ze, maar het zal misschien door heel veel illusies, teleurstellingen, schimmen, heen gaan om te komen tot wat het meest werkelijk is. Dat is een prachtige tekst. Het is een beetje een mystieke en moeilijke tekst, maar het is wel een sleuteltekst om daar ook dichterbij te komen. En sorry, wij citeren sutra's, maar poëzie lezen en andere teksten lezen heeft mij ook altijd geholpen. Dat kan ook helpen om het wakker te houden. En dan nog verder. Oh ja, op het einde, ook al is het waar dat je over het diepste in hem eigenlijk moet zwijgen, hè? Mysteria muo, zwijgen. Er is toch een gedicht van Rielke wat ik wil voorlezen, omdat dat voor mij het zo dichtbij brengt. Rielke is eigenlijk ook een mystieke dichter. Hij heeft ook een gedicht geschreven over liefde tot, laten we zeggen, tot de moedergodin, tot God, tot de eeuwige, tot het grote mysterie. Een jij. Ik heb het wel eens voor. Ik ken die tekst van buiten, want het is voor mij een beetje een gebed. Doe dir ich nicht zaken dass ich nachts weinend liege. Jij, aan wie ik nooit hoef te zeggen, omdat je dat toch ziet, dat ik s'nachts in tranen lig. Hè? Doe dir een wezen meer müde wacht. En dan eindigt het. Doe aber, doe wirst immer aufs Neue geboren, opnieuw in mij. Weil ich niemals dich anhalt, omdat ik je nooit kan pakken. Kan nooit gaan begrijpen, je nooit kan grijpen, je nooit kan bezitten. Waar ik niemand zich aanhalt, dubbele betekenis, want aanhalten betekent ook ten huwelijk vragen. Hè? Wil je met me trouwen zo? En daarom, omdat ik dat nooit gedaan heb, daarom, juist daarom, houd ik jou vast. Ben je bij me? Dat is een prachtig gedicht. Maar ik wil eindigen met een ander gedicht, wat ik heel ontroerend vind. En wat iedereen maar in zijn eigen leven moet toetsen. Of als verlangen, of als dankbaarheid voor een glimp om daar ooit iets van opgevangen te hebben. De een meer, de ander minder. Maar de hunkering, ook als het nooit in iemands leven komt. Wees zeker dat uiteindelijk juist dit diepste verlangen ooit in de eeuwigheid ingevuld wordt. Zo waarlijk als ik hier zit, daar heb ik zo'n grenzeloos vertrouwen in. Dat zou ik eigenlijk altijd opnieuw willen blijven verwaken. Zoals mijn pleegmoeder tegen mij zei toen ik heel erg daaraan twijfelde. Ja, jongske vertrouw, jongske vertrouw, jongske vertrouw. Ook toen ik het niet meer kon. Ik weet wel dat ze een keer tegen mij zei, dan zeg je maar tegen de eeuwige moeder, dat was haar beeld. En ze nam mij meer naar een beeld, ik geloof van, ook van Kuan Yin, ze kwam uit Indonesië. En zij zei, dan zeg het maar. En ik zei, ik kan niet bidden. Goed, zo zei ze, zeg dat maar. En ik zei, ik wil ook niet bidden. Geen probleem, leg het allemaal maar neer. Maar vouw je handen. En ik vouwde mijn handen. En ik heb het gedaan. En ik heb gewacht. En het is gekomen. Dat heb ik aan haar te danken. Maar dat gedicht van Rielke, dat ken ik van buiten. Het is een beetje mijn lievelingsgedicht. En iedereen moet maar kijken hoe dat in zijn eigen leven ergens past. Het zij als verlangen, het zij als invulling, het zij als grenzeloos verwachten of hopen. Met de zekerheid van het hart, hè? De zekerheid des harten dat het ooit werkelijkheid wordt. Hè? Wat vertrouwen is, of zien, of geloof, oervertrouwen. Ik weet niet waar Rielke over spreekt, over een geliefde. Maar er zijn heel veel studies geweest, wie heeft hij bedoeld, wie? Niemand weet het. Niemand weet het. Het is een gedicht dat tamelijk los staat van anderen. Maar het is prachtig. Ik zal het eerst in het Duits lezen en dan in het Nederlands vertalen. Verstaat iedereen een beetje Duits? Ja, hè? En anders vertaal ik in het Nederlands. Hè? Het is heel ontroerend. Und alles, was uns angeht, dich und mich, nehmt uns zusammen in ein Bogenstrich. En alles, wat ons aangaat, jou en mij, neemt ons samen, komt samen in de melodie die op twee snaren wordt opgewekt. Dat is een bogenstrik, bogen, dat is de, hoe heet dat, de strijkstok. Dus hij ziet het als waar of er twee snaren op één instrument zijn, die twee geliefden. En daar komt een melodie uit, zo'n unieke, voor niemand anders en misschien alleen maar begrijpbaar voor die twee, een bogenstrik. En dan, dat is het mooiste misschien, dat het eindigt met een vraag, dat betekent met een mysterie. Maar een mysterie waar je tegelijkertijd, dat voel je, zoals hij, grenzeloos op vertrouwt. En die twee woorden zijn: aus welches Instrument sind wir gespannt? Op welk instrument zijn wij als snaren gespannen? Und welcher Geiger hat uns in die hand? En welke violiste heeft ons in de hand en speelt erop. Welke violisten? welke... Dat is een prachtig beeld dat dat een vraag is, hè? Dat is het diepste mysterie, maar tegelijk is de bevestiging dat er een soort jij is, prasna paramita kwanjin, een jij. Iets wat heel dichtbij is, zoals een jij. En dan de laatste drie woorden. O, Suzes lied. O, zoete lied. O, prachtig lied. Daarmee gaan we de stilte in. Dank u wel.